life finds a way.
You're a wizard, Harry.
I'll have what she's having.
What do you want?
It's not that simple.
What do you want?
Radio Cinema.
Radio Cinema, een wekelijkse podcast over de film. Elke week twee films uit de bioscoop, uit het aanbod van deze week. Another Day of Life gaat over de Poolse schrijver en oorlogsverslaggever Kapuscinski, die in Angola ziet hoe het er werkelijk aan toe gaat aan het front. En die bespreken we met reisschrijver Lieve Joris, die Kapuscinski nog persoonlijk heeft meegemaakt. En we gaan de kou in met de film Arctic, over overleven in Arctisch gebied na een vliegcrash. Allemaal heel romantisch. En met wie beter dat te bespreken dan met Bernice Notenboom. Zij is 's lands bekendste poolreiziger op dit moment. En Maartje Willems, filmjournalist, is uiteraard ook weer van de partij. Another Day of Life, Maartje. Hartelijk welkom.
Dank je wel.
Het is deels een animatiefilm en deels een documentaire. Op een mooie manier met elkaar vervlochten. Het gaat over de geschiedenis in Angola. Voor mensen die nog wel eens terugverlangen naar de Koude Oorlog. Want zo lekker rustig en overzichtelijk. Dit is hoe het er werkelijk aan toe ging. Een lokaal conflict wordt onmiddellijk aangegrepen door de grote machten. En het wordt een speelveld van grote machten. Die wapens verstrekken en invloed uitoefenen. En wordt een zeer bloedige oorlog. En een bevlogen idealistische journalist, Kapuscinski, die gaat naar Angola, schreef daar een boek en daar gaat deze film ook over.
Ja, om verslag te doen.
Om verslag te doen en te laten zien hoe het werkelijk zit. Wat vond je allereerst van de film? Gewoon puur als cinema.
Nou, het is heel interessant om te zien dus dat, wat je al zei, animatie en documentaire door elkaar verwoven is. Dus het begint met animatie en dat is vrij strak getekend. En daardoorheen komen verhalen van de echte mensen die met Kapuscinski dit hebben meegemaakt. En die combinatie die vond ik in eerste instantie heel verrassend. En, want je wordt eigenlijk een beetje uit dat animatieverhaal getrokken. Maar tegelijkertijd versterkt het het ook, omdat je ziet dat het echt is en hoe het is gebeurd.
Je ziet de werkelijke beelden van de rebellen die leert kennen, waar die mee optrekt. En dan de getekende versie, die lopen in elkaar over. Je ziet dus de geschiedenis en de verbeelding naast elkaar. Lieve Joris, dank je wel dat je gekomen bent.
Hallo, graag.
Je hebt Kapuscinski meegemaakt. Wanneer was dat?
Nou, niet in Afrika of zo. Maar hij is verschillende keren naar Nederland gekomen. En ik heb ook met hem door Polen gereisd. Ik werkte in de tijd voor de Haagse Post. En in 1984 kwam de keizer over Haile Selassie in Ethiopië uit. En toen ging ik hem interviewen. En ik woonde met een Pool. Ik woon nog steeds met een Pool. En dat schiep gewoon een band. Voor we het wisten waren we met z'n allen op weg naar België, waar ik hem ging interviewen in de winkel. En het was in die tijd, zoals ook nu wel weer, crisis in Polen. En het was heel mooi. Arjan van Dis had toen nog dat mooie cultuurprogramma. Dit is Arjan van Dis. En Kapuscinski werd geïnterviewd. En Arjan had een mooie roze pochet. En Kapuscinski had op diezelfde plek, wist ik, een briefje met wat hij allemaal mee moest brengen uit Nederland en België. Wij gingen in de HEMA en de Grand Bazaar gingen we allemaal inkopen doen. Inlegzolen, panties, 3 sinaasappels, 2 kilo citroenen, gloeilampen. Dat soort dingen had hij allemaal, moest hij allemaal meebrengen. En ik was meteen voor hem gewonnen. Ik kon me zo goed voorstellen dat die man, die ademde crisis uit. En dat kwam uit Polen, maar dat had Afrika waarschijnlijk versterkt. En Zuid-Amerika, waar hij veel had gereisd. Hij zat niet in de grote hotels. Hij kwam niet aangevlogen met de grote vliegtuigen. Hij zat altijd een beetje achteraf. En dan moest hij maar kijken of hij een beetje met iemand kon meereizen. Maar daardoor zag hij ook andere dingen. En ik heb hem dus in 1984 voor het eerst. En ik heb hem daarna verschillende keren ook in de Verenigde Staten, in Berlijn ontmoet. En het was een man die, omdat hij op een andere plek zat als hij in de derde wereld was en uit een ander soort land, keek hij ook anders. En hij kon heel mooi vertellen over, bijvoorbeeld, hij zei in Ethiopië, in de bergen, de kinderen hebben daar, lopen daar op blote voeten in de sneeuw. Net als in Polen toen ik klein was. Hij was als kind, hij was 7 of 8 toen de oorlog begon. En dan ging hij met zijn vader van deur naar deur om geblutste potten en pannen te repareren. En hij zei, we hadden zo'n honger dat we aardappelschillen gingen eten. En sigaretten roken van gras om maar geen honger te hebben. Dus hij kwam in Afrika en dat kende hij. En hij zei ook tegen mensen, wanneer ze het hadden over, ja, jullie Westelingen hebben ons gekoloniseerd, dan zei hij, hoe lang zijn jullie gekoloniseerd? Zoveel jaar. Oh, Polen is veel langer gekoloniseerd. Dus hij had ook, weet je, dat lichte burden wat je altijd op je schouders hebt wanneer je gaat reizen als Westeling in Afrika.
Zullen we luisteren naar een fragment uit de trailer om te kijken hoe die wordt afgeschilderd in deze film?
Oké. Okay.
It's a special kind of oppressiveness we feel now. Because this is a lesson drawn from history. That blood will flow. Africa is awakening.
Feels good, huh?
Are you crazy? You're not taking a step out of this city. How many different ways can I tell you no?
There's my story.
Wat jij net vertelde, hij had een bijzondere blik. Hij had zelf in zijn jeugd een oorlog meegemaakt. Hij voelde ook de last van de geschiedenis op de schouder als Pool. In deze film wordt hij als een solistische held afgeschilderd die wel naar het zuiden van Angola gaat om daar te zien wat er werkelijk gebeurt. Wat er werkelijk gebeurt is dat het Zuid-Afrikaanse leger met steun van de Amerikanen zich gaat bemoeien met het conflict. Met gevaar voor eigen leven verslaat hij dat. Hij verliest onderweg zijn objectiviteit. Hij wordt min of meer partij. Hij raakt betrokken bij de strijders. Hoe vond jij dat beeld dat van hem geschetst wordt in die film?
Ja, dat komt wel overeen met het boek ook nog een dag. Maar zo zijn we uiteindelijk allemaal. We gaan zelf ook, wanneer we in Afrika zijn, toch meer op zoek naar mensen met wie we het kunnen vinden die ons gaan helpen. Hij hielp vaak Amerikaanse journalisten die ergens niet binnen konden komen. En hij dan wel. En zij hielp hem weer als ze naar een rechtse gebied moesten binnenkomen. Dus en je moet ook bedenken dat Polen, waar hij in de tijd uit vandaan kwam en waar hij voor schreef, want hij schreef voor een Pools persagentschap, zijn berichten werden ook gecontroleerd door de Russen. Dat was een ander land. En ik denk dat hij een tijd lang ook een overtuigd communist is geweest. Dus hij dacht dat die wereldorde zou gaan veranderen. Die oude kolonisatoren, die verdwenen allemaal. En er ging iets nieuws komen. Dat was de hoop die hij had in die tijd.
En hij had ook een ontzettende drang om naar die frontlinie te gaan, ondanks dat het daar levensgevaarlijk was.
Ja, ja. Hij wilde zien wat er gebeurde. Hij geloofde niet. Hij was tegen mensen die in de hoofdstad bleven zitten en die maar op kleine details. Hij schreef bijvoorbeeld ooit over Iran dat daar gijzelaars waren genomen. En alle journalisten zaten in het hotel. Die wilden alleen maar praten met de gijzelaars of met de gegijzelden. Hij zei, er was nog een ander verhaal. En daar ging hij naar op zoek.
Maar een mensenleven betekende niets daar in dat zuiden van Angola in die tijd. Je kon vermoord worden zomaar, omdat dat je hoofd iemand niet aanstond. De gevaren waren reusachtig.
Ja, ik denk ook wel, hij schrijft heel allegorisch. Hè? En deze film heeft het beeld van hem nog een tikkeltje heroïscher gemaakt. Ik vind dat best kan, hoor. Maar ik heb zelf ook wel in Afrika gereisd, in moeilijke gebieden. Ik ben altijd toch wel weer omringd door een aantal mensen, dat is hij ook, die uiteindelijk ervoor zorgen dat het op een of andere manier wel weer goed komt. En je loopt gevaar inderdaad. En om het verhaal te hebben, daar heb je dat soms ervoor over. En dan kom je later thuis, dan kwam hij in Polen en dacht hij, oei, wat heb ik meegemaakt.
Gedaan.
En met die spanning ging hij dan schrijven.
Doordat het met zo'n klare lijn getekend is, althans het animatiedeel, krijg je ook een beetje die kuifjesfeer. Maar in het documentaire deel komen allerlei spelers van die tijd aan het woord. Waaronder ook een oud legerleider. Ze hebben eigenlijk op een hele bijzondere manier mensen voor de camera gekregen. Ja. Van wie je zou verwachten dat ze er nooit meer over zouden spreken.
Ja.
Dat vond ik heel bijzonder. Dat die mensen zo vrijuit daarover kunnen praten.
Ja, maar het schijnt ook dat het boek... Er is heel veel vernietigd in Angola tijdens die oorlog, die heel lang geduurd heeft. En het schijnt dat het boek een van de weinige documenten is uit die tijd. Dus die mensen die daar protagonisten waren in dat boek, die hebben het boek natuurlijk gelezen. En Raúl de la Fuente, een Baskische journalist die ook al in Afrika heeft gereisd, dat is iemand die heel goed kan zoeken en blijkbaar vertrouwen heeft kunnen winnen.
Ja, de regisseur van de documentaire.
Een van de twee regisseurs. Dus de man die het documentaire gedeelte voor zijn rekening heeft genomen.
De essentie van het verhaal van Angola is de essentie van heel veel landen tijdens de Koude Oorlog. En misschien ook nog steeds nu wel. Dat elk vonkje meteen een vlam wordt. Omdat de grootmachten ruimte zien. Die zien daar licht.
Ja.
Of de Amerikanen of de Russen dachten, hier moeten wij snel bij zijn. Anders zijn die anderen erbij. En dus wordt een postkoloniaal lokaal conflict eigenlijk een verkapte wereldoorlog.
Ja.
En dat is een tragisch lot voor Angola.
Ja, dat heeft heel lang geduurd. En in heel veel opzichten kun je zeggen dat het daar nog steeds niet helemaal uit is gekomen. En heel veel landen in Afrika op de achtergrond zijn nog altijd de oude machten en de nieuwe machten druk bezig met te zorgen dat ze de touwtjes in handen kunnen krijgen. Frans Fanon schreef ooit: Afrika zal pas onafhankelijk zijn als al die oude kolonisatoren zich niet meer bezighouden met die landen, op de manier waarop ze dat nu doen.
Wat vond je van de film al met al?
Het is heel moeilijk wanneer je iemand gekend hebt en wanneer je zijn werk tamelijk goed kent, om er heel objectief naar te kijken. Ik vond het mooi. Ik vind het echt heel mooi dat twee jonge, relatief jonge regisseurs die man als het ware tot leven hebben gewekt, ook in een hele moderne hybride vorm. Ik ben heel benieuwd wat jonge mensen ervan vinden. Ik denk dat het de manier is waarop je zijn werk kunt binnenkomen. Daar ben ik heel blij voor. Ik hoop dat in Nederland is op dit moment nog een dag bijvoorbeeld niet meer te krijgen. Ik hoop dat de uitgever daar eens over gaat nadenken of dat niet. Het is een beetje een writer's writer, hè? Kapuscinski. Hij is heel bekend onder mensen die non-fiction literature schrijven. Maar zijn werk is alweer enige tijd niet uitverkocht. En ik denk dat het op, in Polen hoor ik, dat Another Day of Life overal in de boekhandel ligt.
Ook naar aanleiding van deze film. Ja.
Het is een prachtig boek. Maartje, wat vond jij van de film, al met al?
Ja, ik vond het heel indrukwekkend om te zien en om in aanraking te komen met Kapuscinski. Want die kende ik nog niet. En dus dat vond ik vooral heel mooi. En het, ja, die animatie die trekt je wel echt in het verhaal. En ze hebben dat wel sterk neergezet, vind ik.
Dankjewel, lieve Joris, over de film Another Day of Life.